Broeders en zusters, fijn hier vrij onverwacht toch nog te zijn om samen met jullie het woord van God te openen, het kostbare woord. En we zongen net een lied over het evangelie. Jezus neemt de zondaars aan. Maar er is natuurlijk nog veel meer in het evangelie dat Paulus noemt naar de prediking van mijn evangelie van Jezus Christus en van de verborgenheid van God die eeuwenlang verzwegen is, maar nu in profetische geschriften is geopenbaard. Romeinen hoofdstuk 16, kunt u dat lezen. U bent niet alleen als een zondaar aangenomen, God die de goddeloze rechtvaardigt. We gaan er zo nog wel iets over horen. Maar hij heeft u ook in zijn zoon voor zich gezet, onberispelijk, rein en aangenaam in hem. Als een onveranderlijke positie in de verheerlijkte mens Christus. Dat is nog iets verder dan alleen maar gered worden. Maar daar ga ik zo nog wel iets meer over zeggen. We gaan iets lezen met elkaar uit de Bijbel. En wel uit het boek Richteren. Deze keer hoofdstuk 3. Richteren 3. Mag u opzoeken. Fijn dat er ook wat kinderen zijn vanmiddag. Volgens mij had jij Amy, toch? Klopt dat? Hoe weet ik dat, hè? Jouw papa zit bij mij op de Bijbelcursus. En hij heeft het heel vaak over jou. Hij heeft met jou op een sleetje gereden, geloof ik, hè? Ging het niet helemaal goed. Ja. Richteren 3, ook achterin. Kinderen, fijn dat jullie er zijn. Ik zie jou ook daarachter. Zet je hand maar even op. Hoi. Nou, niet u, meneer. U bent op leeftijd, ja. En daar zie ik ook nog iemand. Ja, fijn. We gaan lezen Richteren 3, vers 1 tot met vers 11. Er staat, dit nu zijn de volken die de Heere liet blijven om Israël door hen op de proef te stellen. Dat wil zeggen, alle Israëlieten die niet wisten van al de oorlogen met Kanaan. Alleen omdat de jongere generaties van de Israëlieten daarvan zouden weten, om hun de oorlog te leren. Alleen hun die er van tevoren niet van wisten. 5 vorsten van de Filistijnen en al de Kanaanieten, de Sidoniërs en de Hevieten die in het bergland van de Libanon woonden, van de berg Baal Hermon af tot aan Lebo Hamat. Zij waren er om Israël door hen op de proef te stellen, opdat men zou weten of zij naar de geboden van de Heere zouden luisteren die hij hun vaderen door die dienst van Mozes geboden had. Toen de Israëlieten te midden van de Kanaanieten, de Hetieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten woonden, namen zij hun dochters voor zich tot vrouwen en gaven zij hun eigen dochters aan hun zonen en zij dienden hun goden. En de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heere en zij vergaten de Heere hun God en dienden de Baals en de gewijde palen. Toen ontbrandde de toren van de Heere tegen Israël en hij leverde hen over in de hand van Cushan Rishathaim, de koning van Mesopotamië. En de Israëlieten dienden Cushan Rishathaim 8 jaar. En toen riepen de Israëlieten tot de Heere, en de Heere deed voor de Israëlieten een verlosser opstaan die hen verloste, Otniel, de zoon van Kenas, de broer van Caleb, die jonger was dan hij. En de geest van de Heere was op hem en hij gaf leiding aan Israël en trok ten strijde. En de Heere gaf Cushan Rishathaim, de koning van Syrië, in zijn hand. Totdat hij de overhand kreeg op Cushan Rishathaim. Toen had het land 40 jaar rust en Otniel, de zoon van Kenas, stierf. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ja, broeders en zusters, Evert had het net al een klein beetje erover. We leven in een bizarre wereld. Het wordt steeds gekker. En als u de Heer Jezus lief heeft en het woord van God kostbaar is voor uw hart, dan behoort u ook tot hen waarvan de Heer Jezus zegt, zalig zij die treuren. Want zij zullen ook verzadigd worden. Ik weet niet hoe het met u is, maar het kan niet anders als u de Heer lief hebt, dat ook u gebukt gaat onder de zorg over wat er om ons heen gebeurt. Het begon een paar jaar geleden met de MeToo-beweging. Toen kregen we, dat weet u allemaal wel, de Nashville-verklaring. Weet u dat nog? Dat werd dan bestempeld tot de anti-homo-verklaring. Vervolgens kregen we Black Lives Matter. En nu zijn we bezig met het EK, waar het meer gaat over de regenboogvlag dan over het sportieve gedeelte. Nou houd ik persoonlijk wel van voetbal, alleen hier word je niet goed van. En waar gaat dit naartoe, broeders en zusters? Dit gaat toe naar een onverdraagzaamheid tegenover ieder die iets anders zegt of roept dan dat de meerderheid vindt. Wij mogen straks niet meer zeggen dat Gods woord een huwelijk tussen een man en een vrouw heeft bedoeld en dat alle andere vormen van seksuele gemeenschap in zijn ogen zonde zijn. Ik zeg het hier nu gewoon zoals het is, maar over een paar jaar mag ik dat niet meer zeggen, want dan word ik misschien wel opgepakt of dan wordt de site van uit de lucht gehaald. Dat is de wereld waarin wij nu leven. En als de gemeente van God, de Heer Jezus, zijn roeping had waargemaakt, dan was het niet zo ver gekomen misschien. Want we kunnen naar de wereld kijken, maar waar zijn we zelf? Waar staan we zelf? Binnen de christenheid, ik zeg het vaker, maar het is ook een beetje mijn bediening, denk ik, is het verval ingetreden. Ik was vanochtend dus in Nijverdal, wat Evert ook net zei. Daar sprak ik dan met twee zusters die het heel zwaar hebben in hun familie, omdat zij de Heer Jezus belijden als degene die hun Heer is. Maar als ze zich niet houden aan de voorschriften van de wet, dan worden ze veroordeeld. Zo gaat dat. En vanmorgen wil ik met jullie nadenken over dit stukje wat ik gelezen heb en jullie de vraag stellen: heeft u uw woning ook, zoals er staat geschreven in vers 5, te midden van de Canaanieten, de Hethieten enzovoort? Ik ga zo uitleggen wat dat betekent. Of bent u een Otniel? Dat betekent krachtige man, mag ook een zuster zijn hoor, of een vrouw van God. Iemand, de leeuw van God, ook wel zo vertaald, Otniel. Iemand die te midden van het verval staat voor de principes van Gods woord, voor de heerlijkheid van de Heer Jezus. We lazen op het einde dat er staat in vers 10, de geest van de Heer was op hem en hij gaf leiding. Dat wil helemaal niet zeggen dat als u een Otniel bent, dat u dan leiding moet geven in die zin van besturen, maar dat u een voorbeeld bent voor anderen wat betreft uw vrijheid en uw vreugde in de Heer Jezus Christus. Zodat andere mensen in uw omgeving, die christen zijn, maar die toch nog gebukt gaan onder de vijand, tot vrijheid, tot verlossing komen. Goed. Er staat in het woord van God in 1 Korinthe 10, al deze dingen nu zijn hen overkomen als voorbeelden en zijn beschreven tot een waarschuwing voor ons. 1 Korinthe 10 vers 11. Dus ook dit stukje. En wat lezen we in dit stukje? We lezen dat, en dat heb ik voorgelezen uit vers 6, ze namen dochters voor zich uit die volken en ze gaven hun eigen dochters aan hun zonen en zij dienden hun goden. 1 Korinthe 10 vers 11 zegt, dit is geschreven als een waarschuwing voor jou en voor mij. Dienen wij de Heer Jezus in alles of dienen wij ook de goden om ons heen? Dat zijn de principes van deze wereld. Ik ga ze zo stuk voor stuk benoemen. Maar eerst het volgende. Ik wil dat u even Jozua 1 opzoekt. Dat wil ik, maar u mag in vrijheid het opzoeken hoor. Jozua 1. Ik probeer het vanmiddag heel dicht bij u te brengen, bij mezelf, zodat het woord van God levend wordt. Het is niet een geschiedenisboek. Het is niet geschreven opdat u weet hoe het vroeger met Israël ging. Het is beschreven opdat u uw eigen hart onderzoekt of u nog lijkt op Israël, wat zij deden, of dat u misschien meer een Otniel bent. Nou, in Jozua 1 staat in vers 3, elke plaats die uw voetzool betreedt, voetzool, heb ik u gegeven. Overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Het land was gegeven aan Israël. Wat hadden ze daarvoor moeten doen? Ja. Maar wat hadden ze gedaan voordat God zei, ik geef het jullie? Niks. God zei, ik geef het jullie. Ja? Moesten ze daarvoor de wet onderhouden? Nee. Hij zei, dit land heb ik jullie gegeven. Dit is jullie land. In dat land, houd je aan mijn regels, dat zie je in hoofdstuk 1, vers 8 en 9 van Jozua. Maar voor jou en voor mij geldt, voor u en voor mij geldt, in de Heer Jezus heeft u alles ontvangen betreffende het leven en de godsvrucht. Dat kunt u lezen in 2 Petrus 1, vers 3. Maar de vraag is of u uw voedsel erop zet. De vraag is of u deze rijkdommen voor uzelf in bezit neemt die u al gegeven zijn. In uw ervaring, in de praktijk van uw geloofsleven. En ik ga deze rijkdommen van dat beloofde land stuk voor stuk noemen. En daarna ga ik die volken benoemen te midden waarvan Israël liever woonde dan in dat land. Bent u er klaar voor? Oké. Okay. Er wordt een hele studie hoor. We gaan naar Romeinen 5. Ik ga een aantal aspecten noemen van de rijkdommen van het beloofde land. Het beloofde land, daar bent u gezet als u gelooft in de Heer Jezus. Wat heeft u daarvoor moeten doen om daar te zijn? Moest u daarvoor een heel goed christen worden? Moest u daarvoor de wet houden? Nee, God heeft het u gegeven als u gelooft in de Heer Jezus. Romeinen 5 zegt, oh, ik zit nou bij Johannes 5, moet je niet doen natuurlijk. Ook een mooi hoofdstuk. Romeinen 5 vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God, bij God, door onze Heer Jezus Christus. Dat is het eerste onderdeel van het beloofde land. U bent rechtvaardig verklaard door God. U heeft vrede met God. Waarom? Omdat u zo'n goed mens bent. Dat staat achter, hè, door de Heer Jezus. Wat is rechtvaardiging? Rechtvaardiging, broeders en zusters, is dat God u als een goddeloze rechtvaardig verklaart vanwege uw geloof in de Heer Jezus. En u in hem voor zijn aangezicht plaatst als een rechtvaardige. Hij is voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Niet gerechtigheid van mezelf, maar gerechtigheid van God. Gods gerechtigheid is mijn deel. Niet mijn gerechtigheid, ook niet de gerechtigheid die de Heer Jezus verdiend heeft op grond van zijn gehoorzaamheid aan de wet. Nee, het is Gods gerechtigheid. Waarom? Omdat ik in Christus ben gezet. Dat is het eerste wat u moet gaan pakken. Want ik ga jullie elke keer een stukje lezen uit elk van de brieven. En het heeft een volgorde. De Romeinenbrief komt vooraan. Dus niet zomaar. Dat komt omdat u als eerste ervan overtuigd moet zijn in heel uw wezen dat u voor God staat als een rechtvaardige. En niet zeggen, ja, maar als ik straks voor God sta, dan weet ik het nog niet zo net of ik wel in de hemel kom. Want je weet het maar nooit. Nee, wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God. Kent u dat? Ik zie een paar mensen knikken. Daar zou je toch ongelooflijk blij van moeten zijn, niet dan? Vrede met God, de schepper, de rechter die alle dingen ziet. Maar u bent in Christus voor zijn aangezicht. Rechtvaardig verklaard van al uw schuld, al uw zonde. En u heeft vrede met God voor eens en voor altijd. Dat is het eerste. Dan gaan we naar het tweede. Dat is 1 Korinthe. Volgende onderdeel van het beloofde land. U moet uw voetzool daarop zetten, hè? Weet je nog? Dus dit was de eerste stap. U zet uw voet op Romeinen 5 vers 1. En dan moet u niet zeggen, ja, maar ik voel het niet en ik ervaar het niet en ik ben nog zo slecht en ik kan het niet. Nee, God wil dat u uw voet zet wat hij zegt. Dan gaan we naar 1 Korinthe 1. Daar staat in vers 30. Maar uit hem bent u in Christus Jezus. Ziet u? Uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons geworden is wijsheid van God. Het eerste wat u moet leren in het beloofde land is: ik ben gerechtvaardigd zonder mijn werk. Nu is het tweede wat u moet leren: ik heb wijsheid zonder dat ik door mensen geleerd hoef te worden. Christus is mijn wijsheid. Christus is mijn wijsheid. En de Corinthiërs dachten: maar we moeten die theoloog hebben, en we moeten die theoloog hebben, en we moeten daarheen. En Paulus zegt: stop, zo krijg je alleen maar verdeeldheid. Petrus en Johannes waren ongeletterde mensen. En toch was er wijsheid. Hoe kan dat? Doordat Christus hun wijsheid was. Is de Heer Jezus uw wijsheid? Vindt u alles in hem wat betreft uw wijsheid over wie God is? In plaats van theologische mensen die het u gaan vertellen. Dat is de tweede les die we moeten leren in het beloofde land. Christus is mijn wijsheid. Gaan we naar de derde les. 2 Korinthe, want daar zit een volgorde in. Een groei zit erin. Als u de Romeinenbrief een beetje heeft gepakt, kunt u het tweede gaan pakken. Namelijk: oh, ik heb geen wijsheid in mezelf. Ik moet Christus als mijn wijsheid zien. Derde les, 2 Korinthe 12. Een van de moeilijkste lessen komt nu. Namelijk: Christus is ook mijn kracht. In mij is geen kracht. Sterker nog, God maakt mij zwak. 2 Korinthe 12, vers 10 zegt, kijken, het volgende: daarom heb ik een behagen in zwakheden en in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, ben ik machtig. Het beloofde land is Christus, broeders en zusters. Uw voedsel zetten op wat God zegt. Hij is uw gerechtigheid zonder werken. Hij is uw wijsheid zonder menselijke theologie. Hij is uw kracht, niet uzelf. God heeft u het gegeven. Beloofde land. Dan gaan we naar Galaten. Volgende stap, want het is een proces. U moet stapje voor stapje steeds meer in de Heer Jezus gaan groeien. Galaten 5, vers 1. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer onder een juk van slavernij belasten. Dat is ook wel lastig. Paulus zegt: Christus is mijn volmaking, mijn volwassenwording, dat is Christus. Niet religie, niet die dag wel, die dag niet, niet kerst en Pasen en Pinksteren, niet Sabbat, zondag, ik mag niks op zondag. Nee, laat je niet weer onder een slavenjuk binnen. Christus is jouw volmaking. En dan zegt het woord: dan zul je door de liefde wel gaan aanvoelen wat wel en niet past in het bijzijn van anderen. Maar u bent vrij. Ja? Dan gaan we naar de volgende. Dat is Efeze. Het wordt steeds mooier. De volgorde is ook niet zomaar. Efeze 1 zegt in vers 9 dat hij zijn overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf had voorgenomen, het geheimnis van zijn wil heeft bekendgemaakt. Wow. Voordat je dit gaat begrijpen, lieve broeders en zusters, moet je wel die vorige stappen hebben gezet. Die voetstappen in dat beloofde land. Want in de Efezebrief gaat het helemaal niet meer om u. En om uw schuld. En om uw plek in de hemel of wat dan ook. Het gaat daar om het geheim van het hart van de Vader. Daar gaat het om. Wat hij van plan is. Namelijk de Heer Jezus verheerlijken in alle tijden straks. Zowel in de zichtbare als in de onzichtbare wereld. En u heeft daar een aandeel in. Dat is uw positie in hem. Hij is uw hoofd. Christus is uw volheid. Dat is een mooi woord. Dat vindt u in Efeze 1. Kijk maar mee. Even kijken. Vers 23. Zijn lichaam, de volheid van hem of de vervulling van hem. Dus we hebben nu gehad: Christus is mijn gerechtigheid. Dat is voor heel veel mensen al heel moeilijk, zeker in deze regio. 2. Christus is mijn wijsheid, 1 Korinthe. 3. Christus is mijn kracht. 2 Korinthe. En ik moet zwak zijn. 4. Christus is mijn volmaking. Niet religie. 5. Christus is mijn volheid. Volheid. In het hart van de Vader. Ik ben tot volheid gebracht. Wauw. Mooi hè? Mag je thuis op kou hoor. En dan gaan we nog een stapje verder. Dan kom je uit bij Filippenzen 3. Want daar zegt Paulus in Filippenzen 3. Kijk maar mee. Vers 14. Eén ding doe ik. Eén ding. Mijn leven bestaat uit één doel. En dat is aan het einde van dat vers 14 de prijs van de roeping van God. Die van boven is in Christus Jezus. Anders gezegd, mijn doel is de Heer Jezus. Hij is mijn doel. Niet mezelf in deze wereld promoten. Niet mezelf in het voetlicht zetten. Maar ik wil dat Christus verheerlijk wordt in mijn lichaam. Dat is mijn doel. Maar voordat je dat doel hebt, moet je wel eerst die vorige een beetje eigen hebben gemaakt. In dat beloofde land, weet je wel. We zijn er bijna. En dan gaan we naar Colossense. Dat is de volgende. Colossense hoofdstuk 3. Vers 2. Bedenk dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. Als u echt de Heer Jezus als uw doel heeft, dan heeft u hier beneden helemaal niks wat aan dat doel kan bijdragen. Geen wet, geen gevoel, geen emotie, geen traditie, helemaal niks. Alles wat u nodig heeft, is daarboven. Christus is uw leven. Daar moet je met hem bezig zijn. Ja? En dan komen we tenslotte bij 1 Thessalonicense. En dan zegt Paulus in 1 Thessalonicense 1 vers 10 dat we hem uit de hemelen verwachten. Hoe kan het dat er vandaag zo weinig geloof nog is in de dagelijkse komst van de Heer Jezus voor de gemeente? Hoe komt het dat er vandaag leerlingen zijn, ook in betrouwbare evangelische bijbeluitleggers, die zeggen, ja, maar we moeten nog door een grote verdrukking, ja, maar het is allemaal niet zeker. Hoe komt dat? Alles heb ik u gegeven. Zet je voedsel erop. Dus Romeinen 1 Korinthe, 2 Korinthe, Galaten enzovoort. Pak het. En u zult iemand worden die Christus verwacht uit de hemel. Kan niet anders. Christus, uw hoop. Is hij uw hoop? En dan tenslotte vinden we nog 2 Thessalonicense. En bij 2 Thessalonicense vind je in hoofdstuk 1 vers 10. Dat hij op die dag, als hij komt, verheerlijkt wordt in zijn heiligen. Dat betekent dat is de laatste voetstap die je in het beloofde land zet. Alles wat ik nu meemaak, alles wat mij overkomt, heeft tot doel dat hij in mij verheerlijkt wordt straks. Ik wacht geduldig op de dag dat hij mijn beloning is. Dan heeft u alle stappen gezet. U ziet dus, het beloofde land is de Heer Jezus. Mooi hè? Misschien ging het een beetje snel. Kan best natuurlijk. Dan mag u mij altijd nog even mailen of straks aanschieten. Dan zal ik het u toesturen. Deze voetstappen. Kunt u thuis nog eens over nadenken. Gaan we nu terug naar Richteren. Want wat zien we daar in Richteren 3? Hoewel ze dat land gekregen hadden, gingen ze hun woonplaats zoeken tussen de volken die daar woonden. En wat zegt God daarover? God zegt in Richteren 1, om hun de oorlog te leren. Misschien denkt u nu bij zichzelf, hij noemt al die voetstappen op. Ja, ik ben nog lang niet zover. Ik faal. Ik heb allerlei dingen die me dwars zitten. Ik ben nog helemaal niet geestelijk genoeg. God zegt, dat laat ik jou heel diep ervaren, zodat je de oorlog leert. Zodat je leert wat strijd is. Want zonder de oorlog, zonder de strijd, kun je die voetstappen niet zetten. Zonder die strijd kun je nooit dieper in de Heer Jezus wortelen. Als alles maar vanzelf ging, en makkelijk, zoals een huwelijk ook zo, hè? Als alles elke dag maar makkelijk ging, fijn, Ja, dan heb je niet echt een groei in je relatie, denk ik, mijns inziens. Ja, Peter, klopt hè? Ja, dacht ik al. Nou, let op, dan gaan we eens kijken naar die volken. Elk van deze volken, die genoemd worden vanaf vers 3, staan voor een vijand in uw leven. Die niet wil dat u deze voetstappen zet. Die niet wil dat Christus uw alles is. De eerste wordt genoemd in vers 3, de Filistijnen. Dat zijn 5 vorsten. En de Filistijnen, heb ik de vorige keer uitgelegd, staan voor de geest van de religie van deze wereld. Want die 5 vorsten staan voor de 5 zintuigen. Ik was van de week bij iemand die zei, ik ga al mijn hele leven naar de kerk, maar waar is God nou in al deze ellende? Laat hij nou eens wat doen in Afrika. Laat hij nou eens wat doen aan al die, nou ja, problemen in de wereld. Zintuigen. De religie van de wereld werkt volgens de zintuigen. De vorst van de Filistijnen. Dat zijn de 5. Maar God zegt, je moet op mijn woord vertrouwen. Dan heb je nog, even zien, de Sidoniërs, die vind je daarna. Ik kan niet, daar kom ik zo op. De Sidoniërs die staan in Joël 3, vers 3 tot en met 5 voor de mensen die maar 1 doel hebben, geldzucht. Geld, winst. Dat zijn zij die in de christenheid, je kunt het lezen in 1 Petrus 5, voorgangers, dominees, voor geld. Hun motief is geld. En ze willen eraan verdienen. 1 Timotheus 6, die menen dat de godsvrucht een winstbron is. Dat is de geest van de Sidoniërs, de geest van deze wereld. Ik moet er wat geld aan overhouden. Dan gaan we naar de Canaanieten. Dat woord betekent koopman. En dat heeft te maken met het feit dat de Canaanieten staan voor, het moet mij iets opleveren. Het christendom moet mij iets opleveren. Ik moet geliefd zijn, ik moet populair zijn, of, heel gevaarlijk, ik moet daar iets intellectueels aan overhouden. Zoals dat heel veel mensen bij mij op de Bijbelstudie zeggen, wanneer ga je weer over openbaring en Bijbelstudie doen, dan kom ik ook. Dan zeg ik, waarom kom je dan? Nou, lijkt me wel gaaf te weten wat er allemaal gaat gebeuren. De geest van Canaan. Nee, het boek Openbaring is niet geschreven om uw intellectuele nieuwsgierigheid te bevredigen. Het boek is geschreven om uw hart te laten uitgaan naar de komende Messias, de Heer Jezus. En uw leven onbesmet en onberispelijk te houden van de komende antichrist. Daar is het voor bedoeld. Maar niet, ja, maar dit is interessant wat er allemaal gaat gebeuren. En, dat lijkt me wel leuk. Geen goede houding. Kanaïtische geest. De Hethieten, dat betekent zonen van de verschrikking. Dat is de geest van intimidatie. En wij wonen daar, broeders en zusters. We durven niet te praten over de Heer Jezus. We durven niet, als er een keer een moment is van dank, onze stem te laten horen tot eer van de Heer Jezus. We durven op een bidstond toch maar niks te zeggen. Of op een verjaardag te spreken over ons geloof. Want we zijn en we wonen onder de Hethieten. Dat is wat droevig. Ik heb er zelf ook last van hoor. Maar we hebben er onze woonplaats gemaakt, zoals de Israëlieten dat ook hadden. Dan de Amorieten, dat betekent praters. Dat zijn mensen die praten christelijke taal, maar hun leven is niet in overeenstemming met hun woorden. Het praten om het praten, woorden om wat te zeggen. Daar kunnen we ook wel wat van mee krijgen, toch? Als u spreekt, zegt 1 Petrus 4, laat het zijn als uitspraken van, u kent het woord van God. Dat geldt voor alle profetie. Dus als u wat zegt in een samenkomst of waar dan ook over de Heer Jezus. De Ferezieten, dat betekent regeerders. Die geest, die zegt, ja maar alleen de belangrijke broeders die een taak in de gemeente hebben van aanzien, hè, die mogen iets doen. Zo werd ik laatst gevraagd. Broeder, je komt bij ons spreken. Ik zeg, ja dat klopt. Zou je bij ons het avondmaal willen leiden? Want wij zijn gewoon dat alleen de voorgangers dat doen. Ik zeg, dat doe ik dus niet. Want het hele principe van de gemeente is nou juist dat elke broeder het avondmaal kan bedienen. Want er is 1 uur meester, er zijn allemaal broeders. Er is geen enkel verschil in broeders en zusters. Ze hebben allemaal verschillende gaven en bedieningen. Maar we zijn zo geneigd om op te kijken naar de sprekers en de voorgangers en de dominees. Die weten het allemaal. Dat is de geest van de ferezieten, mensen. We wonen er gewoon. En het tegenovergestelde, dat zijn de hevieten, de leken. Dat zijn de mensen die zeggen, ja, maar wie ben ik? Ben ik ook van het lichaam? Heb ik ook een gave? Ik heb geen idee, het is zo simpel. Nee, God heeft een ieder een plek gegeven in het lichaam. Er bestaat geen verschil tussen leken en gevorderden. Het zijn allemaal mensen onder het gezag van de Heer, toch? En tenslotte de Jebusieten, dat betekent vertrappers. Dat zijn zij die Gods woord vertrappen. Ja, jongen, jongens, hij komt spoedig. Nou, dat hoor ik al 2000 jaar. Hoezo spoedig? Wat is dat nou? Ik zie niks, er gebeurt niks. Dat roepen ze al zo lang. Ja? Vertrappers van Gods woord. Ook over homoseksualiteit. En over mannen, vrouwen in de gemeente. Wordt vertrapt. Ze zeggen, ja, nee, maar dat was voor toen. Dat geldt allemaal niet meer. We wonen daar, broeders en zusters. Dat is de wereld. Want gaan we verder lezen. Er staat in vers 8 dat hij leverde hen over in de hand van Cushan-Rishathaim, de koning van Mesopotamië. En Cushan-Rishathaim betekent dubbele boosheid. Dat is een beeld van de duivel. Lieve broeders en zusters, opdat zij de oorlog leren. Uw strijd is niet met uzelf. Of met uw tekortkoming. Uw strijd is met een tegenstander. Van dubbele boosheid. Hij is de mensenmoordenaar vanaf het begin. En hij is de leugenaar vanaf het begin. En hij wil u weghouden bij de Heer Jezus. En hij gebruikt uw teleurstellingen en uw falen om u naar beneden te drukken. Maar God zegt, ik laat het toe. Ik laat het in jouw leven toe, omdat je de oorlog leert. Zodat je elke keer weer geworteld raakt in het woord van God. En in de Zoon van God. Hij was de koning van Mesopotamië. Mesopotamië betekent twee rivieren. De duivel heeft twee grote wapens in deze wereld. Plezier en religie. Plezier en religie. En dat trekt de mensen bij de Heer Jezus weg. Als ze maar plezier hebben of een religie, maakt niet uit. Toen riep een Israëliet tot de Heer. En de Heer deed voor de Israëliet een verlosser opstaan. En hij verloste, die hen verloste, Otniel. Krachtige man van God. We gaan even naar hoofdstuk 1, want moet u eens kijken wat deze Otniel kenmerkt. Prachtig. Hoofdstuk 1, vers 13. Otniel, de zoon van Kenas, de broer van Caleb, de jongere was dan hij, nam de stad in, die stad van vers 12. En hij, dat is Caleb, gaf hem Ascha, zijn dochter, tot vrouw. Achsa. En dan staat er het volgende. Het gebeurde toen zij bij hem kwam, dat zij hem aanspoorde om een akker van haar vader te vragen. Toen zij van de ezel afsprong, zei Caleb tegen haar, wat is er met je? Daarop zei ze tegen hem, geef mij een zegen. Opdat u mij een dorststuk land gegeven hebt, geef mij dan ook de waterbronnen. Dus de vrouw van Otniel verlangde naar de waterbronnen. Even onthouden. Toen gaf Caleb haar de hooggelegen bronnen en de laaggelegen bronnen. En toen kreeg Otniel de bron van zijn kracht. Want Mesopotamië, de wereld, heeft twee rivieren, maar u heeft twee bronnen. U heeft een bron boven, wat is dat? Christus, ik heb het net gezegd, hè? Ik ga het nog even herhalen. Kunt u thuis nog naluisteren. Christus is uw gerechtigheid. Christus is uw wijsheid. Christus is uw kracht. Christus is uw volmaking. Hij is uw volheid. Hij is uw doel, uw leven, uw hoop en uw beloning. Hooggelegen bron. En als u dan dat in uw leven waarmaakt, bent u een verlosser. Want er zijn zoveel mensen die dit niet kennen. Wat zouden dan laag gelegen bronnen zijn, denkt u? Hoog gelegen bron, de Heer Jezus, daarboven, bij de Vader. Wat is de laag gelegen bron? Wat is hier op aarde aan zegen te vinden? Ja, Gods woord. Heel goed. Daar hebben we een heleboel van. Maar ik zoek natuurlijk iets anders, hè. De Heilige Geest, ja. En waar is die Heilige Geest nu? Ja. Dat zijn de broeders en zusters in wie de Geest mij versterkt en mij vertroost en mij de voeten wast. Want u kunt niet in uw eentje alleen maar in die hooggelegen bronnen zitten. Dan houdt u een tijdje vol, maar dan gaat u weer Zo, dat geldt tenminste voor mij. En dan kom ik weer iemand tegen. De Bijbelstudie, een Peter of zo, weet je wel. Of Jaap, weet je wel. Of noem ze maar op. Al die broers en zusters die ik inmiddels ken. En dat zijn bronnen hier beneden. En die bronnen, dat zijn ze niet zelf, maar is de Heilige Geest. Kent u dat? En dan bent u weer versterkt. Misschien ook vanmiddag wel. Is de Geest in mij een laag gelegen bron voor u? Dat u zegt bij uzelf, wacht eens even. Ik ben gewoon door die vijanden in beslag genomen. Ik gebruik Gods woord voor mijn eigen gewin. Kanaanieten. Ik laat me intimideren doordat ik niks durf te zeggen door de Hethieten. Of ik praat alleen maar er zit helemaal geen inhoud in, de Amorieten. Of ik ben zo gewend dat de geleerde mensen wat zeggen, dat ik niks meer durf, de Ferezieten. Of de Hefieten, ik vind mezelf maar een leek. Of ik ben misschien wel een vertrapper van Gods woord geweest. Weet je wel, al die dingen. En dan zegt Gods woord vanmiddag tegen ons, wees nou eens een Otniel. Wees nou eens iemand die vanuit die twee bronnen zijn kracht put. Christus daarboven, de Geest beneden. Christus, alles voor mijn geloof, maar hier heel praktisch. Als ik net even spreek, of vanochtend in Nijverdal, of vanavond weer bij vrienden, of enzovoort. We hebben het over hem. Heel kort ook even over corona, hè, moeten we even eerlijk toegeven. Heel kort, daarna weer over hem. Maar dat is een laag gelegen bron. Bent u zo iemand voor iemand anders? Stroomt er uit uw binnenste stromen van levend water iets van de Heer Jezus? Dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Wie is het die de wereld overwint dan wie gelooft dat Jezus is de Zoon van God? 1 Johannes 5, vers 4 en 5. Uw overwinning over Mesopotamië, over die vijanden, is gelegen in één naam. De naam van de Heer Jezus. En dat is mijn vraag. Bent u een Otniel? Ben ik een Otniel? Ik zeg heel eerlijk tegen u, soms. En vaak niet. Maar God zegt ook tegen mij, tegen Dirk en Jansen, je mag wel spreken, je mag wel boeken schrijven, maar ik laat je soms heel diep vallen, dat je weer wanhoopt aan van alles en nog wat, want zo zit ik in elkaar, opdat je de oorlog leert. En je weer naar die bronnen gaat. En zo langzaam, stap voor stap, wordt Christus groter en word ik minder. En straks als hij komt, zullen wij hem zien. En er zal blijken in hoeverre hij zelf in uw leven gestalte heeft mogen krijgen. Maar u laat dat toe. En dat is Otniel. Een hoog en een laag gelegen bron. Geprezen zij zijn naam. Amen. Ik wil graag met jullie danken. Vader, wat is uw zoon toch kostbaar voor uw hart. En u heeft in alle bladzijden van uw woord iets over hem te zeggen. Of over mensen die totaal met hem contrasteren. Zodat wij steeds meer uitgedreven worden naar die bron daarboven, de Heer Jezus. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Hij is het, Vader. Waar we ook deze samenkomsten voor houden. Hij is het waarom we elkaar ook ontmoeten. En hij is het die ons tot leven heeft geroepen. Tot eeuwig leven. Geef, Vader, dat wij de moed durven hebben om ons te ontworstelen aan al die vijanden. Waar één grote tegenstander achter schuil gaat. Om hem in deze wereld te vertegenwoordigen. Alleen hem, de Heer Jezus. Vader, we weten niet wat er gaat gebeuren in deze wereld. We weten wel dat het nog een korte tijd is. Dat wij u zullen zien, die ons komt halen. Dat we u zullen ontmoeten in de lucht. En zo zullen wij altijd met u zijn. Vertroost elkaar dus met deze woorden. Geprezen zij uw naam. Amen. Nou, daar kom jij weer natuurlijk. Ja. 366. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. 366. echt een makkelijk lied was dat niet, toch? Is er een broeder die zou willen danken? Heel spannend, maar anders ben ik heel het aan het woord. Iemand? Broeder Henk?
Jawel.
Dacht ik al. Kom er maar bij.
Vader in de hemel, Heere Jezus, aan het einde van deze dienst komen wij tot u dankende dat wij zo bij elkaar waren. Heere Jezus, u dankende wie gij zijt. Gij, Heere Jezus, die gekomen zijt vanuit de hemelen, Heere Jezus, naar deze gevallen aarde, om uw schepselen, uw gevallen schepselen te redden. Heere Jezus, gij zijt mens geworden. Gij zijt God en mens, de mens zonder zonde. Tot zonde gemaakt om ons te ontzondigen. Heere Jezus, dank u wel voor dat grote wonder. Onbegrijpelijk. Heere Jezus, voor die liefde die gij hebt betoond. En dank u wel voor uw woord. Dat wij dat woord, Heere Jezus, mogen lezen, bestuderen, Heere Jezus, en in ons hart mogen bewaren. Heere Jezus, dank u wel voor deze dienst en dank u wel voor deze middag hier. Amen.
Dankjewel, Henk.
Graag gedaan.
We zingen Johannes de Heer 15, als de Heiland zal verschijnen. Dat zal een moment zijn. Eerst neemt hij ons tot zich. Dan zal hij met u en met mij, als u in Christus bent, verschijnen. 15. Daarvan de eerste twee coupletten. En daarna mogen we... U mag trouwens daarbij gaan staan. Daarna zal ik nog een zegenbede uitspreken. En dan mag ik couplet 3 en 4 zingen. Als je deze boodschap wil samenvatten, dan kan je dat het mooiste doen met 2 Petrus 3 vers 17 en 18. U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, namelijk de komst van de Heer Jezus en het oordeel, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Maar groeit in de genade en kennis van onze Heer en Zaligmaker, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.